Zo, nou is keurig toch zo? Goed te verstaan? Mooi. Nou, goedemorgen allemaal. Wat fijn om in jullie midden te zijn. Ik zei net, toen we achter stonden de laatste keer dat ik hier was, waren het denk ik 7 of 8 mensen. Dus het is echt prachtig om te zien hoe de gemeente bloeit en groeit onder Gods geest. Dus mooi om te zien. Voor alle mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Erja Nuis. Ik kom uit het mooie Amersfoort. Dus ik heb er vanochtend een stukje op zitten. Het was gelukkig lekker weer, dus was helemaal niet erg. Ik ben hier terechtgekomen eigenlijk via Volkert en Marjolein. We kennen elkaar van de vorige gemeente in Hilversum. Dus op die manier ben ik een beetje betrokken bij het werk in Breda. En zodoende ook hier deze morgen. Ik ben getrouwd, 3 kindjes. Het zijn ze inmiddels 7, 5 en 3. Dus we hebben het gezellig druk thuis. En het belangrijkste wat u denk ik moet weten is dat ik sinds mijn 17e de Heer Jezus heb leren kennen. En sindsdien ook het verlangen heb om zijn woord kenbaar te maken. Dat mag ik doen in onze eigen gemeente en in sommige gemeentes daarbuiten. Dus, vanochtend heeft broeder Ko mij gevraagd om te spreken uit Johannes 11. In jullie thema de Ik Ben. Prachtig om dat zo met elkaar te doen, voorafgaand aan Pasen. Dus daar gaan we het vanochtend over hebben. Ik ben de opstanding en het leven. Nou, eigenlijk als we een beetje op hebben gelet bij de kinderdienst, dan moet het helemaal goed komen vanmorgen. Dus daar gaan we met elkaar over nadenken deze morgen. Peter? Of kan ik hem ook hoger hier zetten? Peter? Top, dan gaan we dat doen. Kan ik deze een beetje dichterbij schuiven? Ook nog. Gaat helemaal goed. Nou, mooi. We gaan het dus hebben over Johannes 11. En het is een hoofdstuk met veel versen, dus ik heb er eigenlijk voor gekozen om niet de hele geschiedenis met elkaar te lezen, maar we gaan een gedeelte daaruit lezen. Ik wil eigenlijk gaan lezen vanaf vers 18. En in het gedeelte daarvoor worden we eigenlijk door Johannes voorgesteld aan de familie. Aan Lazarus, aan zijn zussen Maria en Martha. En ze komen uit Betanië, vertelt Johannes ons. En Johannes geeft ook een beetje achtergrond. Hè? Wie zijn die mensen? Nou, Johannes vertelt ons dat Maria degene was die de voeten van Jezus heeft gezalfd. En met mirra, en met haar haren zijn voeten had afgedroogd. En we kennen natuurlijk Martha en Maria van het bezoek van de Heer Jezus aan hen. En dat Maria aan de voeten van de Heer Jezus zat. En Martha bezig was met van alles en nog wat. Maar voor zich vooral zorgen maakte. Ze voelde zich niet echt op de gemak toen. Nou, deze ochtend heeft Martha echt een bijzondere ontmoeting met de Heer Jezus. Nou, laten we het maar gaan lezen. Vanaf vers 18. Betanië nu, dat is dus waar zij woonde, lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Tot zover. Nou, ik wil eigenlijk deze morgen aan de hand van dit tekstgedeelte, een beetje thematisch eigenlijk, 3 gedeeltes langslopen. 1 is nou, wat betekent het nou voor de tijd van Lazarus? Wat betekent die uitspraak, ik ben de opstanding en het leven in de tijd van toen? En als 2e kijken we naar naar onze tijd. Wat betekent het dat Jezus die uitspraak doet in de tijd van het hier en nu? En als laatste, dan moeten jullie kijken van, nou, wat betekent het dat Jezus de opstanding en het leven is voor de tijd die nog moet komen, voor de eeuwigheid? Dus wat betekent het dat Jezus de opstanding en het leven is in het verleden, in het heden en in de toekomst? Daar gaan we het vanmorgen over hebben. Nou, allereerst dus de tijd van Lazarus. De eerste paar versen die we gelezen hebben, zien we dat Jezus, dat hij Martha en Maria en hun broer Lazarus lief had. We weten niet precies waarom. Ik heb het opgezocht, maar nergens een reden kunnen vinden dat er iets bijzonders was. Maar de Heer Jezus had hen lief. De familie stond dicht bij hem. Maar Lazarus was ziek geworden. En niet zomaar ziek, maar dusdanig ziek dat hij zou komen te overlijden. En Martha en Maria die hadden nog hun best gedaan. Ze hadden mensen naar de Heer Jezus toegestuurd om hem te laten komen. Misschien hopend dat hij Lazarus nog beter kon maken. Maar Jezus kwam niet. En hun broer stierf. Want toen Jezus hoorde dat Lazarus ziek was, lezen we dat hij eerst nog 2 dagen bleef op de plek waar hij was. Hij kwam niet meteen. En hij verbleef aan de overkant van de Jordaan. Dat staat daar waar Johannes doopte. En dat was zeker 40, 45 kilometer lopen. Dus Jezus wachtte 2 dagen, maar dat was ook nog eens 2 dagen lopen. Al met al lezen we dat Lazarus al 4 dagen in het graf ligt, als de Heer Jezus komt. Als Jezus hen lief had, waarom liet hij Lazarus dan sterven? Waarom wachtte Jezus 2 dagen voor hij wegging? Waarom zei hij niet, kom er meteen aan? Mijn vriend Lazarus is ziek. Waarom deed hij geen genezing op afstand? Zoals bij die hoofdman uit Capernaum in Lucas 7. U kent die geschiedenis wel. Waarom moest het op deze manier? Nou, misschien heeft het hiermee te maken. Er zijn wat overleveringen, we lezen dat niet in het Oude Testament, maar dat mensen in het Jodendom geloofden dat de ziel van de overledene nog 3 dagen rondom het lichaam bleef hangen. Een beetje een luguber idee. Maar zo hoopten ze op misschien nog een hereniging met het lichaam. Maar de 4e dag is alle hoop vervlogen. De ziel zou dan niet meer het lichaam herkennen, omdat het al begon te ontbinden. En zou dan definitief weggaan. Als die gedachte speelde, zou Jezus daar dan op ingespeeld hebben. Door te wachten, om het wonder nog meer kracht bij te zetten. Dat er geen twijfel over mogelijk was. Het is 4 dagen geleden, alle hoop is vervlogen. Maar dan komt Jezus. Want Jezus heeft al aangekondigd, die mensen die Martha en Maria naar hem toe hadden gestuurd. We lezen in vers 3. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. Heere, zie hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Het doel van het ziek zijn van Lazarus is niet dat hij sterft. Maar het doel van het ziek zijn van Lazarus, van zijn sterven, is de openbaring van de heerlijkheid van God met als hoofddoel dat de Zoon erdoor verheerlijkt wordt. Het doel is niet dat Lazarus sterft, maar dat Jezus Christus verheerlijkt wordt. In het leven van Lazarus, in zijn ziek zijn, maar ook in zijn sterven, is de verheerlijking van de Zoon van God het hoogste doel. God de Vader gebruikt Lazarus voor een veel groter plan dan voor zijn ziek zijn. Om aan iedereen te laten zien dat zijn Zoon, Jezus, de Christus is, de langbeloofde Messias, de verlosser van Israël. En we lezen dan ook aan het einde van deze geschiedenis in Johannes 11, dat er velen die gekomen waren, het was hartstikke druk, want er waren heel veel mensen vanuit Jeruzalem gekomen om hun Martha en Maria te troosten. Het was hartstikke druk daar. En velen van hen die gekomen waren, geloofden in hem na dit wonder. Nou, dat is het eerste en het voornaamste betekenis van die tijd. De verheerlijking van de Heer Jezus. Maar daarnaast heeft deze gebeurtenis natuurlijk een enorme impact gehad op het leven van Maria en van Martha. En natuurlijk ook van Lazarus. We lezen in dit gedeelte dat zowel Martha als Maria los van elkaar tegen de Heer Jezus zegt: Heer, als u hier geweest was, dan was onze broer niet gestorven. Aan de ene kant een uitspraak van vertrouwen. Heer, u had Lazarus beter kunnen maken. Als u er was geweest, was het allemaal goed gekomen. Maar aan de andere kant misschien ook wel een beetje verwijtend. Heer, waarom was u er niet? Waarom moest hij sterven? Juist nu u zo nodig was, waar was u? Als u zegt, ik heb jullie lief. Waarom was u er niet? In vers 21, we hebben dat gelezen. Martha zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Martha, die vrouw die in Lucas 10 wordt toegesproken door de Heer Jezus, omdat ze zich zo'n zorgen maakt. En Jezus zegt: maak je niet druk. Wees niet zo bezorgd. Juist Martha heeft deze bijzondere ontmoeting met de Heer Jezus. Maar ze lijkt niet echt getroost door de woorden van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus zegt: uw broer zal weer opstaan. Dan zegt ze: Heer, ik weet dat hij zal opstaan bij de laatste dag. Het is alsof ze zegt: Heer, ik weet het. Ik weet dat hij zal opstaan op die laatste dag, maar daar kan ik nu toch niks mee. Mijn broer is gestorven. En ik weet dat hij zal opstaan, maar ik had gewild dat hij niet dood was gegaan. Als u hier geweest was, Heer, als u hier geweest was, dan was hij niet gestorven. Maar Jezus gaat verder. Ondanks de twijfel van Martha. Ik ben de opstanding en het leven, Martha. Ik heb het niet over die opstanding op die laatste dag. De Heer Jezus zegt: ik ben de opstanding. Martha zocht de opstanding in de toekomst, maar die opstanding staat voor haar neus. Jezus Christus is de opstanding. Hij spreekt hier over de overwinning die zal gaan komen. We zijn er vlakbij, hè, Pasen. Hij spreekt al over de overwinning die hij zal gaan halen na zijn kruisdood. Die overwinning die staat al vast. Want de Heer Jezus is de opstanding. En vanuit die opstanding is hij het leven. Het eeuwige leven. En dan die vraag: Martha, geloof je dat? Geloof je dat? We lezen in vers 24: Heere, ik weet het. En vers 27 zegt ze: ja, Heer, ik geloof het. Ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God die in de wereld komen zou. Het zaad uit Genesis 3. Het zaad van de vrouw dat de kop van de slang zal vermorselen. De Christus die komen zou, waar de profeten al lang van getuigden. Heere, u bent gekomen, u bent het. En even later, als ze bij het graf staan, zegt Jezus nog tegen Martha, vers 40, staat dat. Jezus zegt tegen haar: heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien? Martha, Maria, maar ook Lazarus. Zij kregen vast een voorproefje voor die machtige paasmorgen. Zij hebben de heerlijkheid van God gezien. Jezus Christus werd daardoor verheerlijkt. En zij hebben die heerlijkheid gezien. En wij mogen het binnenkort vieren met Pasen. En vanochtend vast een klein voorproefje daarvan. En wat betekent dat nou dan? Voor vandaag. Wat betekent dat voor het leven van alle dag? En dat is punt 2. Nou, allereerst dit. De kracht van zijn opstanding. En het eeuwige leven is beschikbaar, zegt Jezus, als je in hem gelooft. Ook vandaag. Want God is dezelfde in het verleden, in het heden en in de toekomst. Hij is de onveranderlijke. Ook in onze tijd, ook vandaag, is de Heer Jezus de opstanding en het leven. Hij heeft de overwinning over de dood en over het rijk van de dood al gehaald. En we zien dat slechts ten dele, maar Christus is overwinnaar. En dat zal eens volledig zichtbaar worden, daar zal het zo meteen over hebben. Maar voor ons, die tussen hemelvaart en zijn wederkomst leven, heeft deze uitspraak ook veel te betekenen. Nou, ten eerste dit. Wanneer zegt de Heer Jezus dit? In welk context? Nou, hij doet deze uitspraak in een context van rouw. In een context van intens verdriet. Als Lazarus is overleden en zijn zussen rouwen om de dood van hun broer. En niet alleen zijn zussen, we lezen dat veel mensen, zoals ik net al zei, uit Jeruzalem kwamen om met hen te rouwen. En dat Jezus zegt dat hij de opstanding en het leven is, dat mag ons vandaag tot troost zijn in periodes van rouw, van verdriet. En we mogen leven in het besef dat onze geliefden die in Christus zijn, niet dood zijn. Ze zijn niet dood. Maar ze zijn in eeuwigheid met Christus. En natuurlijk is er het gemis. Natuurlijk is er het verdriet, de pijn. En in 1 Thessalonicenzen 4, hoeven we dat niet per se op te slaan, dat mag wel. Daar staat, daar zegt Paulus, ik wil dat u niet onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Die geen hoop hebben. Er is verdriet. En het gemis is groot. Maar niet zoals hen die geen hoop hebben. Niet zoals hen. Want wij hebben hoop. Hoop in hem die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Paulus die gaat verder in 1 Thessalonicenzen 4, want als wij geloven dat Christus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Christus zijn, terugbrengen met hem. De dood heeft niet het laatste woord, maar God heeft het laatste woord. En als iemand in Christus komt te overlijden, dan wordt onze geliefde over het lijden heen getild. Er is geen lijden meer. Het lijden komt ten einde. En de eeuwigheid met Christus begint. Dat mag ons echt troosten. In tijden van rouw. Paulus sluit dan af in de introductie. Troost elkaar met deze woorden. Troost elkaar hiermee. Dat Jezus de opstanding en het leven is. Nou, daarnaast vraagt deze uitspraak van Jezus ook om persoonlijk geloof. Jezus vraagt aan Martha, gelooft u dat? Ik ben de opstanding en het leven, maar geloof je dat? Nou, Martha was duidelijk. Ze zei, ja, Heer. Ja, Heer, ik geloof. Jezus die doet nogal een uitspraak, hè? Ik ben de opstanding en het leven. Dat kan niemand zeggen. Geen mens kan zeggen, ik ben de opstanding in het leven. Jezus die wint er hier geen doekjes omheen. Geen rare gelijkenissen. Niet dat iedereen naar aankijkt van, Heer, wat bedoelt u nou? Maar Jezus openbaart zich hier overduidelijk als de Messias. Gewoon recht voor zijn raap. Zeg, ik ben het. Ik ben het waar iedereen zo lang naar uit heeft gezien. Maar hij stelt ook een voorwaarde. Namelijk, wie in mij gelooft. Dat is de voorwaarde. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, daar is die voorwaarde weer, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat Jezus is wie hij beweert te zijn hier? Geloof je dat hij de opstanding en het leven is? En dat het leven enkel en alleen in hem is? Geloof je dat Jezus die lang beloofde verlosser is? In de eerste plaats natuurlijk voor Israël, maar daarnaast voor u en voor mij. Kun je zeggen met Martha, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent. Ik geloof dat u het bent die in de wereld komen zou. Ik geloof dat u het bent die het oordeel van God over mijn zonde gedragen heeft op het kruis. Is opgestaan uit de dood. En nu troont in de hoogste hemel. Kun je zeggen, ja, Heere, ik geloof. Geloof je dat? Als je ja kan zeggen, dan is er die heerlijke grote belofte dat je in eeuwigheid niet zal sterven. En die belofte die Martha kreeg, als je gelooft dat je de heerlijkheid van God zult zien. Het was een tijdje geleden al dat Ko mij vroeg om hieruit te spreken. Dus ik heb tijd gehad om me eraan voor te bereiden. Ik heb me regelmatig afgevraagd in de voorbereiding, als ik werkelijk geloof dat dit waar is, als ik dat werkelijk geloof, niet alleen met mijn hoofd, maar ook met mijn hart, als ik dit werkelijk geloof, dan moet dat zichtbaar zijn in mijn leven. En misschien moeten we ons die vraag stellen, als Christus dit voor ons bereid heeft, zegt, ik ben de opstanding en het leven en het is beschikbaar voor iedereen die in mij gelooft. Welke impact heeft dat dan op ons dagelijks leven? In 2 Korinthe 5 daar staat, en hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. 2 Korinthe 5 vers 15. Dat is de impact die het zou moeten hebben op ons leven. Dat wij nu wij deze belofte van hem hebben. Ik ben de opstanding en het leven. En als je in mij gelooft, dan zul je niet sterven in eeuwigheid. Dan zou ons leven toch volledig ten dienste van hem moeten staan. Als we werkelijk geloven dat dit waar is, niet alleen hier, maar hier, dan moet dat ook hier zichtbaar worden in onze handen, in onze voeten, in ons dagelijks leven. Dat kan eigenlijk niet anders dan dat dat leidt tot een leven van overgaving en toewijding aan de wil van God. Dat we in ons doen en laten steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dat we onze gedachten, ons doen en ons laten, steeds weer langs die meetlat van Christus leggen. Dagelijks leven van de genade die God ons gegeven heeft in zijn Zoon. In mijn tienerjaren waren van die armbandjes heel populair, misschien kent u ze wel. WWJD, wie kent ze? Iedereen toch? Sommige grapjes, wat wil je drinken? WWJD, wat wil je drinken? Maar dat betekent toch vooral, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? En die bandjes, ik heb hem niet om hoor. Die vraag is op zich niks mis mee. Er zijn wat kritische vragen daarover, maar ik vind het op zich niks mis mee. Maar als dat nou werkelijkheid zou worden, dat wij de keuzes die we maken, groot of klein, ons af te vragen, wat zou Jezus doen? Wat zou hij doen? Hoe laat ik zien in mijn doen en mijn laten, in wat ik zeg en in wat ik niet zeg, dat ik een volgeling van de Heer Jezus ben? Zien mensen om mij heen dat ik een christen ben, ook al heb ik het nooit verteld? Of ben ik een anonieme christen? Ik zou eerlijk zeggen, toen ik een jaar of 16 was, ging ik wel naar de kerk, maar ik had nog weinig met het geloof. En ik werkte in de horeca, ik werkte als kok. En hij vroeg, kun jij zondag werken? Er is iemand ziek. Ik zei, nee, dat kan helaas niet, ik ga naar de kerk. Je had zijn gezicht moeten zien. Ga jij naar de kerk? Dat is geen compliment voor een christen, hè? Dat is geen compliment. Dat had ik nooit gedacht, dat jij christen zou zijn. Echt? Hij zei, je kan toch zonder wel werken? Ik zei, nee, ja. Ik moet naar de kerk. Ik moest van mijn ouders, dat begrijp ik dat goed. Ik had liever gewerkt, denk ik. Maar snap je wat ik bedoel? Een anonieme christen. Ik zei, ben jij christen? Dat had ik nooit gedacht. Dat is geen compliment, hè? Zien mensen aan u, aan jou, dat je een volgeling van de Heer Jezus bent? Uiteindelijk gaat dit over iets veel groters, het leven van hier en van nu. Het is slechts tijdelijk, slechts tientallen jaren. Maar uiteindelijk zien we uit naar wat veel groters, wat komen gaat. Wat betekent deze uitspraak van de Heer Jezus als hij zegt, ik ben de opstanding en het leven? Wat betekent dat voor de toekomst? Nou, Jezus zegt tegen Martha, ieder die in mij gelooft, zal in eeuwigheid, niet sterven, eeuwigheid. Dat is wel slecht lang, hè? We kunnen dat eigenlijk helemaal niet snappen, eeuwig. Want eeuwig, dat heeft zeg maar geen einde. Maar het heeft ook geen begin. En dus als je gelooft in de Heer Jezus, zegt eigenlijk, je zal nooit sterven. Nooit. Wanneer stopt dat dan? Over 100 jaar? Nee, nooit. Over 1000 jaar? Nee, nooit. Over 1 miljoen jaar? Nee, nooit. Nooit. Het heeft geen einde. Daar snap ik echt helemaal niks van eigenlijk. Ik weet niet of u het snapt, maar geen einde, dat snap ik gewoon niet. Maar de Heer zegt, in eeuwigheid mag je met mij leven. Eeuwigheid. Maar dat betekent ook het tegenovergestelde. Namelijk als je niet gelooft in de Heer Jezus, dat je wel zou komen te sterven. Dat is misschien geen leuke boodschap deze morgen. Maar kiezen voor Jezus heeft grote gevolgen voor je leven. Ik heb dat net gezegd. Je kan niet in de anonimiteit blijven hangen. Maar niet kiezen voor Jezus, dat heeft pas grote gevolgen. Niet per se voor nu misschien, maar wel voor de tijd die komen gaat. Voor het leven na dit leven. Want het sterven zonder Christus is het ergste wat een mens kan overkomen. Als we werkelijk geloven wat de Bijbel zegt. En daarom moet ik deze vraag stellen. Gelooft u met heel je hart in Jezus Christus? Als jouw persoonlijke Heer en Verlosser. Geloof je dat? Want sterven zonder Christus is het ergste wat een mens kan overkomen. Maar het leven met Christus is het beste wat een mens kan overkomen. Laten we samen nog kijken naar vers 24. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Martha kende waarschijnlijk die profetie van Daniël. Daniël 12. Komt deze gedachte. En Daniël die beschrijft daar in hoofdstuk 12 de situatie van de laatste dagen. Het begint al van hoofdstuk 10 tot hoofdstuk 12. En hij schrijft daar over de grote verdrukking die over Israël zou komen in de toekomst. En daarop volgend schrijft Daniël in hoofdstuk 12, vers 2. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, dus zijn die gestorven zijn, die zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven en anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Daniël 12, vers 2. Ja, ook Daniël die geeft daar het perspectief van een tweevoudige bestemming. Sommigen tot eeuwig leven en anderen tot eeuwig afgrijzen. Martha die wist vanuit de profetie van Daniël, er zal een dag komen aan het einde van de tijd dat mijn broer zal opstaan uit de dood. Maar wat Daniël in zijn tijd nog niet wist en wat Martha hier ten dele geopenbaard krijgt, is dat deze profetie een nieuwe lading krijgt. Want als we Daniël lezen vanaf hoofdstuk 10, dan zien we dat het naar alle waarschijnlijkheid de Heer Jezus is die daar de toekomst aan Daniël openbaart. En in Johannes 11 krijgt deze profetie daarom een nieuwe dimensie. Want degene die aan Daniël openbaart dat er een dag zal komen van opstanding, is de opstanding. Hij die tegen Daniël zei, Daniël, er zal een dag komen dat de mensen op zullen staan uit het stof. Hij is de opstanding en het leven. En dat ieder die in hem gelooft, nu al leeft in eeuwigheid en uiteindelijk zal opstaan op die laatste dag ten leven. Wat een vooruitzicht. Wat een dag zal dat zijn. In Openbaring 21, misschien is dat mooi om dat op te slaan, krijgen we alvast een voorproefje over die tijd. Openbaring 21. Laten we maar gewoon een stukje lezen en Gods woord daar laten spreken, want dat is helder genoeg. Hoofdstuk 21 vanaf vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Maar, wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. God zal bij ons wonen. Hij zal bij ons zijn. Hij zal alle tranen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Geen jammerklacht. Geen moeite. Geen rouw. Hij zal alle dingen nieuw maken. Wat staat er dan? Deze woorden zijn waarachtig. Dit is waar. Het is de waarheid. En het is betrouwbaar. Het staat hier gewoon. Het gaat echt gebeuren. Lieve broers, lieve zussen. Het gaat echt gebeuren. De dood is niet het einde. Want Christus heeft de dood overwonnen. Hij heeft alles volbracht om ons met hem op te doen staan uit de dood. Want hij is de opstanding en het leven. En hij heeft het beschikbaar gemaakt voor ieder die in hem gelooft. Halleluja. Amen.